de begroting. Dick.
Ja, misschien is het beste dat ik eventjes langs de punten loop die in de brief staan. Mm-hmm. En het belangrijkste in ieder geval noem. Ja, we hebben na bestudering besloten dat het best wel een nette begroting is, hè, zonder grote financiële problemen voor de eenheden. Vooral ook door een stijging van de eerste geld van budgetten. Ook is er een goede poging gedaan om een realistische begroting op te stellen. Het is altijd weer een, spannend of dat ook zo uitpakt. En ook een link te leggen tussen inzet van stimuleringsmiddelen en het beleid. Eigenlijk de punten die we dan aanhoorden in die vier punten genoemd in de brief, die gaan over datgene wat er in het begrotingsjaar 2017 gedaan zou moeten worden. En één belangrijke verandering is natuurlijk de voorgenomen verandering van de onderzoeksorganisatie en daarmee eigenlijk ook de facultaire organisatie. Er is één wijziging doorgevoerd in het verdeelmodel en die heeft te maken met het maximeren van de BSD-budgetten. Maar vooralsnog wordt het grootste gedeelte voorlopig toegevoegd aan de BSD-premies. Maar er schiet overigens wel een bedrag van 7,5 ton over die nu nog onbesteed is. We hebben er natuurlijk wel begrip voor dat er nog geen nieuw beleid is om die onderzoeksmiddelen te verdelen. Maar die zal er toch heel snel moeten komen. Want in het komend jaar, in maart al, moet de kaderstelling voor 2018 worden opgesteld. Dus wij zouden zeggen dat er prioriteit aan dat onderwerp gegeven moet worden. Vooralsnog is er dus ook geen goede basis om die middelen van die profileringsmiddelen te verdelen. Dus misschien zou je die ook gewoon nog via de normale bekostiging van de PhD-premies kunnen verdelen. Of is het college van plan daar nog een plan voor te maken? Ja. Dan hadden we dat al graag bij deze begroting gezien. En ik zou willen weten wat dat plan dan is. En hoe we daar het komend jaar dan mee omgaan. Verder is dat in dat nieuwe model ook de bedoeling dat er een soort capaciteitsbekostiging van de onderzoeksgroepen komt. Zowel voor onderzoek als onderwijs. En dus voor groepen als geheel. En daarvoor is het wat ons betreft nodig dat je daar ook wel een aantal normen voor gaat hanteren. Zodat je die capaciteitsomvang natuurlijk kunt bepalen, in ieder geval grofmazig op centraal niveau en op decentraal niveau fijnmazig. Wat ons betreft kan dat ook heel goed bijvoorbeeld voor het onderwijs. Er zijn al onderwijsverdeelmodellen binnen deze universiteit beschikbaar. Dat heeft ook grote voordelen. En die voordelen zijn genoemd onder punt 2. Dus we zijn eigenlijk benieuwd of het college van plan is om dit soort modellen nou verder te ontwikkelen, om die ook te gaan gebruiken bij die capaciteitsbekostiging. Een half jaar geleden heeft iemand van PNO, nee, het is HR tegenwoordig. Klinkt een stuk beter, Human Resources. Die heeft mij geïnformeerd, bij mij geïnformeerd naar dat verdeelmodel wat wij bijvoorbeeld bij wiskunde gebruiken. Dat is al 40 jaar oud en dat is steeds bijgeschaafd en veranderd af en toe. Maar dat is zo'n model en die wordt nou ook binnen EWI wat uitgebreider gebruikt en andere eenheden hebben ook van dat soort modellen gehad of hebben die nog steeds. Dus er zijn modellen beschikbaar en daarmee kun je vrij makkelijk de dingen berekenen zoals die hier zo genoemd staan. Onder andere wat wij noemen die docent-studentenratio als KPI. Ik denk dat dat grote voordelen heeft om dat te doen. Ook omdat externe partijen daar vaak op vragen, zoals visitatiecommissies. Maar het is ook een vrij robuuste mate om te meten van hoe zit die verhouding nou tussen personeel, tussen onderwijspersoneel en de aantallen studenten. Dus dat is wenselijk en mogelijk naar ons idee. Dus de vraag is wanneer zou dat ingevoerd kunnen worden? En vindt u dat ook een goede maat voor de kwaliteit van het onderwijs? In ieder geval een indicator daarvan. Dan komen we aan het laatste punt, werkdruk toe. Ja, wij constateren dat er een soort toch wat een verschil in beleving is. Hoe groot dat probleem is op bestuurlijk niveau. Zo van, nou, dat gaat wel goed komen, nou Tom vergroeid is. Dat, met dat soort woorden staat beschreven de begroting. Maar in de begrotingen van de eenheden zie je dat er toch steeds een groot probleem is. En dat is ook de geluiden die wij ophalen als vertegenwoordigers van het personeel in de UR. Ook dat heeft effecten op de kwaliteit van ons onderwijs, denken wij. En daarom is het ook belangrijk dat daar aandacht voor blijft. En de uiterste pogingen worden gedaan om die docentcapaciteit wat te verhogen. Zodat je in ieder geval het probleem van de werkdruk in het onderwijs zou kunnen verlichten. Nou, dat is allemaal verwoord in een aantal toezeggingen. En daar zou ik graag een college op
hebben. Oké, dankjewel. Misschien moet ik eerst beginnen met dat deel van de promotieplenies, wat valt onder het profileringsdeel van de promotieplenies, kleine 800k, die je net noemde. Aan het begin staat namelijk niks over in de toezegging, en het is wel goed om daar hier wat over te zeggen, denk ik. Wij hebben volgens mij heb ik dat in de commissievergadering ook gezegd. We hebben in november, misschien zelfs wel eerder in oktober, een brief gestuurd aan alle decanen en de BD's, waarin we hebben geïdentificeerd, er is nu nog 800k beschikbaar vanuit het promotiebudget. We zien ook een aantal andere plekken in de begrotingen van met name de instituten nog niet alle middelen helemaal precies duidelijk belegd zijn. En dat roept bij ons de vraag, hoe gaan deze middelen nou wel daadwerkelijk besteed worden? En daarom hebben we als college de decaan en de BD's gevraagd om met een voorstel te komen voor de besteding van deze middelen. En dat voorstel dat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet in elk geval in acht dat de impact van de middelen, de inzet van de middelen zou kunnen zijn op het onderwijs. Dus wat is de bijdrage van het thema bijvoorbeeld dat je kiest waar je deze middelen voor in zou kunnen zetten richting onderwijs. Er is aangegeven dat er voldoende aandacht moet zijn voor engineering, dat dat een belangrijk thema is en dat dat niet ondergesneeuwd mag worden. En er zijn wat kaders aangegeven voor zeg maar waar het voorstel over zou moeten gaan. Het gaat niet om structureel geld en je zou de middelen dus in moeten zetten, juist om betere toegang te krijgen tot tweede en derde geldstroom financieren. We hebben er als college voor gekozen om dat te doen in plaats van dit geld aan de faculteiten te geven. Want als je aan de faculteiten of de instituten doorzet en je zou dus naar de instituten gaan, dat is helemaal niet de garantie dat het dan wordt uitgegeven. Omdat de plannen die er uit de grondslag liggen gewoon geen deel uitmaken van die jaarplannen. En dat hebben we vorig jaar, zien we in de besteding gewoon terug. Dingen die niet in de plannen staan, als je daar dan op een later moment geld voor beschikbaar stelt, dan lukt het de eenheden gewoon niet meer om het uit te geven. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om die vraag te stellen. Er is inmiddels een eerste antwoord opgekomen. En als college gaan we daar het vervolggesprek met de BD's en decanen over aan. Dus dat is het antwoord op je eerste vraag. Allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat de middelen die we krijgen ook besteed worden. En op de manier besteed worden zoals we dat met elkaar willen. Dan naar de toezeggingen. Ik ben blij dat jij in je toelichting aangeeft dat de eerste toezegging in relatie moet worden gebracht met capaciteitsbekostiging. Want dat zou ons pleidooi ook zijn. Als je overgaat naar capaciteitsbekostiging, dan moet je toe naar het inzichtelijk maken van je onderwijsactiviteiten en je onderzoeksactiviteiten en daar een goede taakverdeling aan te grondslag leggen. Nou, we zijn nog lang niet zover dat we dit kader hebben. Maar daar gaan we wel naartoe. En ik neem ook heel graag je suggestie mee om daarin gebruik te maken van de bestaande kaders die er zijn in de opleidingen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar is ook om een beter inzicht te krijgen in de activiteit van de modulecoördinator. Bijvoorbeeld een vrij uitgebreid overzicht gemaakt van welke taken, onderwijstaken zijn er nou precies en waar, welke taken liggen bij de modulecoördinator nu, welke liggen bij de onderwijsondersteuning en welke liggen bij de docent als het gaat om de niet-onderwijsinhoudelijke activiteit. Dus die toezegging kunnen we doen in relatie tot de ontwikkeling van het model van capaciteitsbekosting. Dan de tweede toezegging gaat over prioriteit geven aan het zichtbaar controleerbaar vergroten van docentcapaciteit. We hadden al met jullie afgesproken dat we in de najaarsoverleggen, in de gesprekken met de decanen over hun begrotingen, met de instituutsdirecteur over hun begrotingen, dat we de controlevraag zouden stellen, heb je genoeg, goed genoeg gekeken naar wat er nodig is qua capaciteit in het onderwijs? En we zien ook dat er in totaal 40 FTE extra wordt begroot in de totale begroting. En je ziet eigenlijk in alle jaarplannen terug dat tenminste een deel van deze capaciteit gewoon bedoeld gaat zijn voor onderwijs. Dus dat zijn niet alleen maar onderzoeks-FTE's. Dus dit is... We hebben hier vervolg aangegeven in de gesprekken in de najo's en we zien terug dat er geworven gaat worden en dat er dus extra FTE's in de begroting zijn opgenomen. Dan de toezegging over de uitgangspunt voor het
voor mijn duidelijkheid. Ja. Is daarmee ja, deze toezegging bedoel ik? Ben ik alweer bezig?
Ja, dit is in feite wat we hebben gedaan. Okay. Dus we hebben aangegeven, ik weet niet of het woord prioriteit de goede is, maar we hebben aangegeven dat er zichtbaar en controleerbaar onderwijscapaciteit, voldoende onderwijscapaciteit beschikbaar moet zijn. Die toezegging kan ik doen. De docentcapaciteit, dan stap ik even naar de vierde aanbeveling, ook hier weer de term docent-student. We hebben hier staf, wetenschappelijk personeel. En als je met ratios gaat werken en als je het hebt over capaciteit, dan heb je het of over WP-capaciteit, of je hebt het over onderwijscapaciteit of over onderzoekscapaciteit. We hebben het hier niet over docentcapaciteit. Dus als het gaat om ratios, hebben we het dus over staf-student-ratio, wetenschappelijk personeel-staf-student-ratio. En als we het hebben over vergroten van capaciteit, dan hebben we het over vergroten van onderwijscapaciteit, dus niet docentcapaciteit.
Daarmee geeft ik ga niet discussie nodig hebben.
Heel goed.
Dan laat ik even jou over.
Oké, zal ik door
de andere toezegging?
Presenteren op de kadernota keuzes en deze onderzoeksthema's te overleggen. Ik vind dit punt komt terug in de bespreking van het BBM. En daarin geven jullie ook heel nadrukkelijk aan dat je voor de universiteitsraad een rol weggelegd ziet als het gaat om het meedenken over of het vaststellen van de profilerende thema's van de UT. Dit is wat mij betreft een move om dat in de begroting of in de kaderstelling ook op de een of andere manier op te nemen. In de kaderstelling zal duidelijk worden wat de verdeling is, wat de omvang is van het strategisch budget versus het basisbudget en dus ook wat de verdeling is. En vanzelfsprekend heeft de Raad daar instemmingsbevoegdheid in, want de Raad heeft instemmingsbevoegdheid op de kaderstelling. En dat zijn echt wel hoofdlijnen. Nou, zo spoedig mogelijk te onderzoeken hoe de docent-studentratio als KPI opgenomen kan worden. We gaan zo spoedig mogelijk onderzoeken hoe de staf-studentratio als KPI in de planning van zo'n cyclus opgenomen kan worden. In combinatie met andere relevante KPI's. En een andere KPI's die in deze heel relevant is staf-PhD-ratio. En zo zijn er nog een aantal andere dingen. Dus we gaan dit doen. Maar wel in samenhang met andere KPI's, omdat deze KPI altijd in relatie tot andere moet worden gezien. En dan is er dus een staf-student-ratio als KPI. Dat is overigens iets wat ook heel gebruikelijk is bij andere universiteiten. Er was er nog één.
Vijf, ja.
Er was er nog één, en dat heb ik ook in de commissievergadering al gezegd, daar ga ik niet over. Want ik ben niet de portefeuillehouder van organisatiebeleid.
Ja, maar u spreekt met één mond.
Daar gaat de portefeuillehouder van organisatiebeleid iets over zeggen.
De portefeuillehouder van organisatiebeleid. Het college gaat plotseling met een ander stemgeluid spreken.
Stemgeluid.
Ja, ja.
college spreekt altijd met één stem. Met één mond, moet ik zeggen.
Ik kan zeggen, dat gaat echt niet
lukken. Volgens mij heb ik een afgemalen deficit. Dus maar zo gewoon niet met één toon. Ja, het valorisatiebeleid wordt in de UR besproken, maar wij zijn dat beleid op dit moment echt, daar zijn we goed over aan het nadenken, want dat is een veelomvattend onderwerp, maar hangt bovendien ook heel erg sterk samen met de discussie over überhaupt de organisatiewijziging. Want het, voor een deel is het ook uitvoering en consequentieel, om het maar zo te zeggen, aan bijvoorbeeld het onderzoeksbeleid en het onderwijsbeleid. Dus we gaan dat gesprek met u. Ja. Of dat in september is, weet ik niet. Maar laten we in ieder geval afspreken dat dat het komend kalenderjaar is. Dat zou...
Zullen we het over herfst hebben?
Wat zeg je?
Herfst?
Nou ja, weet ik niet eens. Ja, de herfst lijkt mij het laatste moment. Maar als wij een wonder laten geschieden, zijn misschien voor de zomer met heel veel andere dossiers ook klaar. Dus dan zouden we deze ook kunnen meenemen. Maar in ieder geval het komend kalenderjaar is dat...
2027.
Ja, dus.
Oké. Okay. Laten we dan gewoon september laten staan. Het was meer een richtlijn van dat is een tijdstip waarop het ongeveer zou moeten zijn. Het is niet, juni is uitstekend, oktober is ook weer al.
Ja. Dat geldt altijd wel.
Precies, nee, maar het.
Ja, akkoord. Mag ik nog een paar aanvullende vragen stellen? Ja, voorzitter.
Absoluut. Dus okay. Tweede ronde.
De eerste gaat over de instituutsmiddelen. Is het nou zo dat er nog steeds voor het komend jaar bij de instituten geld op de plank liggen in het kader van de begroting 2017? En waar dus nog geen afspraken over gemaakt zijn ten aanzien van besteding in dit komend jaar? Is dat zo? Tweede is de profileringsmiddelen. Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen wat er komend jaar gebeurt en als die profileringsmiddelen ook omvangrijker worden in de jaren erop. En vervolgens daar ook een onderzoeksbeleid tegenaan zou moeten worden gezet. Dus dan hebben we het nu eigenlijk alleen over de besteding in 2017. Dus het gaat om, zoals je zei, bijna 8 ton. En dat zit boven die grens van 500.000 die we hebben afgesproken. Dus dan zouden we dit hier moeten bespreken hoe dat verdeeld moet worden. Heb je uitgelegd dat er een zoekactie wordt gedaan voor plannen die ingediend kunnen worden met bepaalde criteria, als ik het goed begrepen heb. Maar dat is dan weer een stukje beleid. En dat is iets wat weer bij ons terecht zou moeten komen, lijkt mij, ter besteding van deze middelen. Dus op zijn minst zou ik het redelijk vinden dat wij hierover geïnformeerd worden en daar een uitspraak over kunnen doen. Oké, dus dat is het tweede punt. Wat vind je daar nou van?
Misschien moet je puntwijs opgaan, anders ben ik hier al kwijt.
Ja, maar zij antwoordt straks heel duidelijk refererend aan wat ik zeg. Dan maak ik even mijn laatste puntje af. studenten, die moet je hapklare brokken tegenwoordig in de mond. Laatste punt wil ik toch even noemen dat gaat over die vergroten van de docentcapaciteit. Mijn ervaring is eigenlijk dat er wel heel vaak wordt gemeld van nou, we hebben die vacature vervuld en we hebben dat persoon extra aangesteld. Maar hoe dat dan in de totaal van de onderwijscapaciteit past, dat is eigenlijk volkomen onbekend. Tot die conclusie kwamen we bijvoorbeeld in de faculteitsraad EBI. Zo van ja, je zegt wel van we hebben extra onderwijscapaciteit gecreëerd, maar er zijn ook een aantal mensen weggegaan. Of niet meer beschikbaar, wat dan ook. Dus wat is nou eigenlijk het effect? En dat moet je zichtbaar maken en dan doe je het transparant en controleerbaar. Dat is wat lastig. Dat geef ik grif toe, maar we zullen toch een keer naar zo'n systeem toe moeten waarbij we dus heel wat duidelijker in beeld hebben hoe groot die capaciteit nou is en wat de ontwikkeling in die jaren is. En ook de benodigde capaciteit er tegenaan zit.
Ja. Besteding van instituten, in hoeverre zijn die nou, is dat nou duidelijk? Als je kijkt naar het jaarplan van de instituten, zijn de middelen besteed.
Alleen er zitten een aantal meer out-of-pocket-achtige uitgaven in, die zich niet laten controleren in daadwerkelijke besteding door te zien dat ze in de facultaire begroting bijvoorbeeld ook zijn verwerkt. En van die budgetten hebben wij aangegeven dat we de besteding daarvan gewoon in samenhang willen zien, ook met die besteding van die 800k. Dat zouden strategische middelen moeten zijn. En dat is dus niet vrij geld, echt, en tegelijkertijd weet ook onze ervaring dat deze middelen nog wel eens onbesteed kunnen blijven, omdat de dingen waar ze dan dat geld out of pocket aan besteden, dat toch niet gebeurt. En we hebben als college gemeend, juist om ervoor te zorgen dat de middelen daadwerkelijk besteed worden in een begrotingsjaar, om dat aan te geven. Dat hebben we gekoppeld aan die 800k. Volgens mij geldt hier het 1% van het totale begrotingsbedrag als richtlijn waar we het dan met elkaar over hebben. Want dit is gewoon iets wat een onderdeel uitmaakt van de begroting waar we het bestedingsplan voor gaan maken. En de raad kan deze bestedingsplan de informatie krijgen, maar heeft daar geen instemmingsbevoegdheid op. Dat is echt een bijzondere extra stap die volgens mij gewoon niet nodig is. Dan de opmerking die je maakt over docentencapaciteit. Eigenlijk zeg je hetzelfde als ik. Het gaat om onderwijscapaciteit. En ik constateer met jou dat we op instellingsniveau nu kunnen zien, hebben aangegeven als college over. Het is belangrijk dat er voldoende onderwijscapaciteit beschikbaar is. Wij kunnen dat dan op instellingsniveau alleen maar goed controleren door inhoudelijk naar de plannen te kijken en te kijken naar de omvang FTE's dat in de plannen tot uitdrukking komt. En vervolgens is het inderdaad aan de faculteiten en de decanen en de faculteitsraden om erop toe te zien dat het ook daadwerkelijk nieuwe capaciteit ook wordt ingezet in het onderwijs. En daar kunnen wij als college niet verder intreden dan dat we dat doen en dat we hier met elkaar op blijven toezien. Want zo zijn de verantwoordelijkheden in onze organisatie nou één keer gewoon verdeeld. En dat moet echt een onderwerp van gesprek zijn tussen de faculteitsraad en de decaan.
Nog één opmerking, je kunt ook wel onderzoeker promovendi ratio's hebben bijvoorbeeld. Hè. Dat is een van de KPI's die je zou kunnen gebruiken op het gebied van onderzoek. En ook daar kun je natuurlijk normeringen voor het begeleiden van projecten en dergelijke neerleggen. Dus in die zin is het wat lastiger het onderzoek te kwantificeren dan in het onderwijs, maar niet onmogelijk.
Klopt, maar dan ga je weer meer naar die normenkaders toe,
ja.
En in relatie tot capaciteitsbelasting. Daar hebben we volgens mij net een afspraak over gemaakt.
Ja, akkoord. Ik zit hier naar de tekst van het besluit te kijken. Ik heb zelf vastgesteld dat punt 1 akkoord was.
Ja, ik mag die even omhoog.
Iemand zal je vond.
Ja, daar zou ik, ik ga het over zoeken.
Ja.
Wat we volgens mij hier hebben afgesproken, dat dit alles te maken heeft met de ontwikkeling van de model van capaciteitsplan.
Exact. Ja, maar wat wij zeggen daar alleen is eerst beleid en dan kaderstelling, dan vertalen naar financiën. Dus ja, je moet eerst dat model een beetje op poten zien te krijgen, in ieder geval de uitgangspunten ervoor, om te weten wat voor een goede verhouding tussen bekostiging van onderzoek in faculteiten en bekostiging van onderzoek in instituten, of via instituten, neer gaat leggen. Dus het idee is van, daar moet je op zijn minst uitgangspunten voor hebben om daar een financieel kader voor te geven.
En
nou
niet over 3, niet over 1.
Ik heb het over 1.
Ja.
Ja, akkoord. En of een beetje nou capaciteitsbekostiging heeft of iets anders, dat denk ik.
Ja, ik zou hier zeggen, prioriteit geven om de ontwikkeling van een model van normen voor bepaalde in relatie tot capaciteitsbekostiging of in samenhang met capaciteitsbekostiging. Dat is volgens mij wat we afspreken.
Ja, in relatie met capaciteitsbekostiging van onderwijs en onderzoektaken. Ja, in relatie met capaciteitsbekostiging, duidelijk.
Daar heb ik het van.
Ja, akkoord. De tweede. Voor van onderwijscapaciteit, is dat een betere?
In plaats van bezit van Pieter. Ja. Oké. Okay. De derde heb ik van genoteerd van dit staat eigenlijk al, is hoofdlijn begroting.
Of ja, het, heb je het een.
Nee, dit gaat over de kadernota 2018, ja. Waarbij ik net heb gezegd, volgens mij kan ik hier een toezegging doen over de, hoe we dat financieel gaan verwerken in de kaderstelling, ja. Ja. Relatie strategisch financieel budget. En we hebben het in het gesprek over de BBR volgens mij, over wat de bevoegdheid van de raad is als het gaat om het bepalen van het inhoudelijke kader voor de thema's. Ja. En dat mixen we hier nu in deze gevraagde toezegging.
Ik denk dat we in deze zin zeggen van als je je geld gaat toewijzen, dan moet er enigszins een beleid aan de grondslag liggen. En dan moet dat wel eerst even opgesteld worden. Ik denk dat dat echt uiteindelijk de basis is. En met name in onderzoeksbeleid merk je gewoon, ja, we hebben gewoon 5 jaar geleden als voor het laatste al keer gevraagd van is het tijd voor een onderzoeksnota? En we, op een gegeven moment verdampt die vraag omdat het gewoon niet komt. En op een gegeven moment als je zegt van ja, ik ga het geld anders neerzetten, dan wordt daar wel een beleid aan de grondslag liggen.
Dat is waar, maar om voor de kaderstelling 2018, die in maart, april zo'n beetje klaar moet zijn, het nieuwe onderzoeksbeleid volledig te hebben uit te laten kristalliseren, dat gaat gewoon niet lukken. Ook als je kijkt naar de planning voor UT 2020.
Exact. Ja, wat is dan de consequentie daarvan voor hoe je het geld gaat verdelen? Dat je het gewoon handhaaft even in de afwachting van.
Nee, ik kan me voorstellen dat we afspraken maken over de verdeling strategische middelen versus basisbudget. Je moet iets weten over capaciteitsbekostiging en het type model dat je daarvoor gaat gebruiken om die capaciteitsbekostiging op te bepalen. En je zult een aantal uitgangspunten moeten hebben geformuleerd voor de besteding van die strategische budgetten met name. En of je daar dan precies al inhoudelijk aan kunt geven aan welke thema's die budgetten besteed gaan worden, dat weet ik niet. Maar dan kun je nog wel steeds een aantal beleidsrijke uitgangspunten met elkaar afspreken, volgens mij. En het punt hier in deze toezegging is keuze van de strategische onderzoeksthema's. Want of dat op dat moment al helemaal lukt, weet ik niet. Je kunt wel een aantal beleidsuitgangspunten met elkaar afspreken.
Maarten?
Ik snap dat de keuzes zeggen namens het CVP moeilijk zijn om dan al voor maart neer te leggen. Maar de keuzes worden impliciet gemaakt om geld te allokeren aan poppetje A versus poppetje B of eenheid. En daarom, ik vind het prima in te zeggen. Ik zie niet in waarom deze toezegging niet gedaan kan worden. Want er staat ook uitgangspunten voor. Het onderzoeksbeleid dat impliceert dat het niet per se definitief is. Maar dat er in ieder geval achtergestaan wordt dat het geld op een manier verdeeld wordt. En daarmee dus een keuze wordt gemaakt door wie dan ook. Waar de prioriteit ligt. Als je geld verdeelt van tussen de eenheden, maak je een keuze welke het meest prioriteit heeft. Diegene die het meest geld krijgt.
Ja, maar in de kaderstelling 2018 gaan we ervan uit, als we straks met elkaar overeenstemming bereiken over de BBR, ga je ervan uit dat de beheerseenheden die we dan nog hebben en waarmee we naartoe gaan, dat dat faculteiten zijn. En je kan dus al niet meer budget toekennen aan instituten, want dat zijn geen eenheden meer. Dus de angst die jij nu uitspreekt, dat begrijp ik heel goed, maar die situatie hebben we niet meer in 2018. Daarom hoef je niet hier nu vast te leggen op keuze van strategische onderzoeksthema's.
Ja, dan de mogelijkheid. Ja, maar.
Mijn angst zit er juist in dat het geld van instituten verdeeld wordt op een andere manier. Is dat je dus het naar de faculteit gooit die nu eigenlijk het voor het grootste gedeelte in al die instituten zitten, dat is TNW. Dan krijgt TNW 60-70% van de grote zak met geld. Als ik niet naast het dan moet ik me niet op vastpinnen, maar in ieder geval een heel groot deel versus de andere faculteiten.
Hmm. Oké, dus jij zegt. Ik zit te denken hoe we dit nou allebei kunnen doen, want dat begrijp ik ook. Hè? Dus ik begrijp ook dat je zegt, als we niet weten wat de thema's zijn, dan zou het maar sowieso kunnen zijn dat de onderzoeksmiddelen verdeeld worden over de faculteiten op basis van participatie in de huidige instituten, of de aandeel dat ze hebben in de huidige instituten. En dat, zeg maar, die reflex vanuit financieel perspectief wil je eigenlijk voorkomen. Dat is wat je zegt, volgens mij.
Ja. En dat ging er dus over dat we met z'n allen het erover eens waren dat dit een mooi moment was om de ontwikkelingsthema's te herijken. En ik snap dat dat voor Maart niet per se in kan en kruik zit hoe we dat de komende 10 jaar willen gaan doen. En dat er een strategie vast ligt hoe dat elke puntjes op de i gezet zijn. De toezegging zoals hier staat is vrij mild en onderschrijft gewoon ook gewoon hoe de situatie is. Dat de financiële middelen hoe je ze verdeeld keuzes hebben of gevolgd hebben.
Ja, maar ik wil ook niet een toezegging doen waarvan ik nu al denk, ik denk dat we in maart niet die onderzoeksthema's per se definitief weten. Dus ik zit dan meer, kunnen we dan niet een toezegging formuleren die erop toeziet dat we niet alleen maar een technische exercitie gaan doen waarin financiën worden overgeheveld van instituten naar faculteiten. En dat het dus een beleidsrijke overweging aan de grondslag moet liggen. En dat het niet alleen een financiële exercitie moet zijn. Dat is eigenlijk wat je vraagt. Ik vind het vastleggen op die onderzoeksthema, merk ik. Ik vind het vervelend als we nu toezeggingen doen. Die we niet alleen hier doen, maar die we ook in de hele organisatie doen, waardoor verwachtingen gewekt worden die we waarschijnlijk met elkaar gewoon niet zo concreet waar kunnen maken. En dat vind ik niet het goede signaal naar de organisatie.
Dat is mijn vraag, maar wat is wel het goede signaal uiteindelijk? Want we zitten in de transformatieperiode. Mm-hmm. Ik heb jouw voorganger in 2006 op de kast gekregen door te zeggen, begroting is koning. Want blijkbaar, al het beleid wat we op IT doen, moeten we uiteindelijk de begroting lezen. En de begroting is gewoon degene die bepaalt wat het beleid wordt.
Ja. Ja,
dat is niet de bedoeling. Nou, je wilt wat stof van de voorkant hebben om te zeggen van, wat doen we nou eigenlijk? In plaats van dat we een beleid te maken met geldzakjes uitdelen. Dat is uiteindelijk wel wat gebeurt, consequentie. Maar het lijkt me of het geldzakje eerst gaat en daarna gaan we zeggen waarom we dat doen. Nou, kunnen we dat proces omdraaien? Met alle beperkingen waar we in zitten, maar we moeten niet in voorkomen dat we in juni met een kadernota zitten, omdat we hem eigenlijk in april al moeten gaan opstellen. En we weten te weinig. En plotseling dan de noodgreep wordt gedaan van, nou, we gaan met die kant op. Hoe gaan we dat voorkomen? Dat is eigenlijk de portée van de toezegging die gedaan wordt.
Ja, misschien mag ik daar nog aan toevoegen. Je moet deze toezegging vooral als een soort aanmoediging zien om die inhoudelijke discussie, nou eens snel aan te pakken. Want ik denk dat het nodig is. Maar ik voel natuurlijk ook al een beetje aankomen dat 2018 in die zin ook wel een transitiejaar gaat worden. Maar dat in achterhoofd nemend, denk ik dat we toch zo ver mogelijk moeten zien te komen. Dat is de gedachte eigenlijk achter deze toezegging. En als je die op die manier leest, is het vooral een inspanningsverplichting. En natuurlijk gaan wij tegen die tijd ook kijken van, ja, wat is er nou nog mogelijk? En welke zaken zullen we natuurlijk naar de toekomst moeten doorschuiven als het gaat om precies invullen.
Ja. Maar kunnen we dan niet zeggen bij het presenteren van de kadernota 2018 ook de inhoudelijke uitgangspunten voor het voeren onderzoeksbeleid inzicht te geven ook de inhoudelijke uitgangspunten voor het voeren onderzoeksbeleid waarin bestuurlijk en financieel het onderscheid tussen facultair en bovenfacultair onderzoek wordt gepresenteerd. Dus dan voeg je het woord inhoudelijk toe voor uitgangspunten, ja, waardoor keuze voor strategische onderzoeksthema's kan komen te vervallen.
Dat is toch van mij het allerlaatste woord van het eerste stuk. Het gaat het eerste stukje. Toch? Ja, ik ben al niet zo heel taaltechnisch scherp, maar ik vond dat het eerste stukje van het hele adviespunt het belangrijkste.
Dus ja, maar het vergroot het belang alleen maar. Ik heb moeite met de concretisering naar keuze voor strategische onderzoeksthema's. Ik heb heel veel begrip voor de onderliggende zorgen van de raad.
Nee, dat laatste stuk snap ik misschien wel dat wel te specifiek is, die keuzes voor die thema's. Dan zou je, van mij wat mag je er hoofdlijnen of uitgangspunten voor tussenvoegen of de rest van het gewoon mooi zitten.
Ja, dat staat er nu, hè?
Dus ja, dat zou je nu
zeggen. Dus je hebt er twee die staat
in de overleg.
Ja.
Nou ja.
inhoudelijk uitgangspuntje. Ja.
Maar de keuze van de strategische onderzoekthema's dan aan.
Okay.
Ja. Akkoord. En dat zit?
Ja.
Ja? Oké, bij 4 heb ik volgens mij ook gehoord dat dat, maar daar was de staf studentenraadje van.
Ja.
Ja.
Daar heb ik daar een vraag over.
Ja.
Staf, want dan zie ik het goed als dat er ook gewoon puur onderzoekstaf of ondersteunende staf is die maar weinig te doen heeft met studenten.
Nee, het gaat over wetenschappelijke staf. En wij hebben niet alleen maar een docentstaf. We hebben wetenschappelijk personeel en een deel van het wetenschappelijk personeel. Het wetenschappelijk personeel heeft onderwijs- en onderzoekstaken. En in sommige gevallen heeft wetenschappelijk personeel alleen maar onderwijstaken. Maar in principe is het wetenschappelijke staf onderwijs- en onderzoekstaken. Dus het gaat over wetenschappelijke staf en niet ondersteunende staf.
Maar de gebruikelijke definitie van docent-student ratio, die echt landelijk ook gebruikt wordt.
Nee, dat is stafstudentratio. Ja, echt niet docentstudentratio.
Maar in ieder geval, de berekening daarvan is, wordt gedaan aan de hand van de delen dat mensen, de deel FTE's die ingezet worden voor het onderwijs. Dus je rekent niet met hele staf FTE's, maar alleen die delen die zich bezighouden met onderwijs.
Onderwijscapaciteit, studentenraad.
Ja, maar ook daar zit een beperking aan, aangezien zoals gezegd, van iedere wetenschappelijk personeelslid doet 14 onderwijs, 14 onderzoek en 2/10 andere taken. En die 14 onderwijs blijkt in de praktijk maar een 10e te zijn. Ja, dan kun je ook gaan rekenen wat je wilt, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we een fatsoenlijke definitie van de KPI krijgen die een realistisch beeld geeft in plaats van een modelbeeld.
Misschien mag ik daar even op inhaken, dat gaat niet zozeer over deze begroting, maar meer over de afgelopen, ik begrijp wat de raad hier wil, maar hier is niet een eenduidig antwoord op mogelijk. Zoals jullie weten ben ik op dit moment uitgebreid in gesprek met onder andere het ministerie van OCMW over de oplopende studentenaantallen en wat dat onder andere betekent voor met de stafstudentratio. En je ziet dat je daar in die discussies voortdurend over allerlei definitiekwesties aan het struikelen bent. Een van de dingen die wij zien, en dat zien wij ook bij deze universiteit, is dat de staf-student-ratio zich negatief ontwikkelt. Het is een aantal studenten per personeelslid die ze langzaam maar zeker aan het opbouwen. Overigens is dat bij deze universiteit ten opzichte van de andere 3 technische universiteiten nog relatief groot. Maar dat heeft er onder andere mee te maken dat het heel moeilijk is om dat heel scherp inzichtelijk te maken met het feit dat de UT geleidelijk de afgelopen jaren relatief veel aandacht heeft gegeven aan het onderwijs ten koste van onderzoek. Maar om dat nou precies scherp te krijgen, dat is in ieder geval een exercitie die wij ook in lange discussies met andere technische universiteiten en het ministerie van OCMW hebben gehad, dat die hebben wij nog niet boven tafel gekregen, om dat precies scherp te krijgen. Dus we moeten even oppassen dat we hier niet een soort definitie gaan bedenken of een KPI gaan bedenken waarvan we uiteindelijk tot conclusie komen dat die niet werkt, of omdat die zo multi-interpretabel is dat je er uiteindelijk ook geen donder aan hebt om er in goed mee
te. Daarom hebben we ook toegevoegd om te onderzoeken of dat mogelijk is. En ik denk dat het heel wel mogelijk is. Ik raak graag die discussie aan, maar onderzoeken zelf ook eens een keer.
Ja, dus in die zin is met enige marge is het gegeven, maar ik denk dat we een heldere, niet zo multi interpretabele definitie in de hand van
de. Ik noteer overigens dat in de tweede geschreven nog één aanpassing die is gepleegd. Dat gaat over de vergroting van docentpotentieel. Dat zou moeten zijn onderwijscapaciteit. Wat staat er dan aan?
Onderwijs, deze. Onderwijs, ja. Goed. En punt 5 hebben we gezegd van die datum. We zien het met spanning tegemoet wat wanneer het uiteindelijk zal komen. Het is een beetje die zo gefixeerd is. Akkoord, dit is het besluit. Iemand nog wat aan de tekst toe te voegen? Nee, is er behoefte aan stemming? Nee, dan constateer ik dat we daarmee de begroting positief hebben ingestemd en de hoofdlijnen en positief hebben geadviseerd over de begroting. Akkoord, nou gaan we naar het punt waar ik helaas